Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kijkradio of via andere media. En ook u of jij als u te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee van de Sluis, organist is Cor van de Hoek. Deo van Lent volgende week zondag zal 's morgens voorgaan dominee Maas uit Dordrecht en 's avonds dominee van de Sluis. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor de Nederlandse Patiëntenvereniging. De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is de collecte vanwege de vrije zitplaatsen. Van harte deze collecte aanbevolen. Er is vanavond geen zingen naar de dienst. Dit wordt verzet naar volgende week zondagavond. We zingen nu Psalm 2, vers 7. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 25... Psalm 25, en we zingen van deze psalm het eerste vers, ook het tweede vers. En nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van dezezelfde psalm het derde vers. Dus nu de vers 1 en 2 van Psalm 25 en straks het derde vers. Wij beleiden dan nu het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder beleidde met mij, met heel het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel, ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is door de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en is begraven, is neergedaald tot in de hel. En op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonden en de wederopstanding van het lichaam en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de zegen van God de Heer ook in deze dienst. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Vader, ook in dit avontuur mogen wij zijn samen geroepen. We hebben al met elkaar gezongen dat, ja, toch wel heel wonderlijke, dat we er zo over mogen zingen. Er zijn bij u milde handen, vriendelijk ogen van eeuwigheid. Zo hebt u zich geopenbaard, zo mogen we u leren kennen. Wij bidden dat wij u al zo mogen kennen, in al uw barmhartigheid, in al uw goedheid. Getrouwe Heer, wij kunnen soms zoveel denkbeelden over u hebben, maar we gaan pas veilig wanneer we lezen in uw woord, wanneer we luisteren naar dat evangelie, dat Jezus heeft gezegd: wie mij heeft gezien, die heeft mijn Vader gezien. En zo mogen wij u leren kennen, ja, met milde handen, vriendelijke ogen, vol van ontferming, zoals we dat zo vaak lezen over de Heer Jezus, dat hij met innerlijke ontferming was bewogen. En Heere, zo mogen wij samen zijn in die wetenschap, dat u, ja, met een liefde tot ons komt voor ons dan onbevattelijk groot. En geef dat we dat al hebben ontdekt. Dat u ons van dag tot dag in het leven wilt leiden. En wat hebben we dat vaak ook niet zo allerhardst nodig bij keuzes die we moeten maken. Heren, en dan wilt u het doen door uw geest. Doordat u ons de weg wilt wijzen. Maar u kunt dat met eerbied gesproken niet doen zonder uw woord. En heren, dan mag het woord van de zondag in het bijzonder tot ons komen. Omdat u zo tot de gemeente wilt spreken. Opdat we zullen horen. Hoor wat de geest dan wil spreken, wil laten horen. En Heere, geef ons dan oren daarvoor. Een geopend hart. Wij bidden erom zo voor elkaar in ons samen zijn op deze plaats. En we bidden het ook voor hen die meeluisteren via de kerkradio, via andere media. Wij bidden, Heere, ook daar in de eigen huiskamer. Als misschien wel door de weersomstandigheden thuis moest worden gebleven. Wil ook daar zijn, Heere. Of als er zijn die ziek zijn, wil nog weer nieuwe gezondheid, herstel geven. Wij mogen u bidden, Heere. Wil uw ontferming toch groot over ons laten zijn. En overal waar de gemeenten samenkomen. Heere, u wil het toch doen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Daar bent u mee bezig. En u wilt het op allerlei manieren laten zien. Vaak niet op onze manier. Maar u wilt het laten zien. Heren, zo mogen wij u bidden. Wil ook deze dienst daarvoor gebruiken. En wil daarvoor dan in ons midden zijn. Door uw Heilige Geest ons leiden. In alles wat gebeuren mag in deze dienst. Laat het zijn. Tot lof en eer van uw grote naam. Onthoud ons zo niet uw zegen, maar wil uw genade heerlijk doen zijn om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen in de Romeinenbrief. Brief van apostel Paulus aan de Romeinen van destijds, de gemeente te Rome, grote stad. Maar ook daar waren christenen bijeen en soms waren het ook maar kleine huisgemeenten van ongeveer 30 mensen. Maar het evangelie heeft zijn voortgang en Paulus, hij schreef ook aan de gemeente van Rome een hele lange brief. En wij lezen in hoofdstuk 7 wat hij daar schrijft tot en met vers 6. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, dan zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Tot zover deze woorden van de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 7, tekst van verkondiging uit dit gedeelte, vers 4. Romeinen 7 vers 4b, deze woorden, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. We lezen hierbij in ons Heidelberger leerboek de eerste zondag. De eerste zondag van de Heidelberger Catechismus, waar de eerste vraag is: wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En dan volgt dit antwoord: dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, het eigendom ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. En daarbij ook deze vraag: hoeveel onderdelen zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven mag? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Ik heb als thema boven de preek geschreven: een christen is van Christus. Een christen is van Christus. We gaan eerst onze gaven geven voordat we luisteren naar het woord van verkondiging. God de Heer, hij zegene ook in het geven van onze gaven met liefde en dankbaarheid. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 35, waarin in het eerste vers ook gezongen wordt over de troost. Psalm 35, we zingen daarvan het eerste vers. En daarna zingen we ook het laatste vers. Laat vrome juichen talle tijd, door mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen. Het eerste vers, ook vers 13 van Psalm 35. Met onze tekst is dus uit Romeinen 7, het vierde vers. Daarvan het tweede gedeelte, vers 4b. Ik lees nog een keer die woorden waar Paulus dus dit schrijft. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Een christen is van Christus, gemeente. Wat is daar nou voor nodig? Vraagt de catechismus. Ik vind dat eigenlijk wel een heel prachtige vraag. Er zit ook een stukje zorg in. Hoe kom je daar nou bij? Als het gaat over, nou ja, het evangelie, over de goede boodschap van Christus. Dat hij toch kwam om, ja, deze aarde te zijn, maar wel met een bedoeling natuurlijk. Dat hij zou sterven aan het kruis. Maar dat hij ook zou opstaan. Dat is die prachtige boodschap, maar tegelijkertijd. Ja, misschien is bij jou ook wel eens een vraag. Hoe kom ik nou, als het ware, nou zo bij die boodschap? Of hoe komt die boodschap nou zo bij mij? Dat ik aan alle kant ervaren mag. Dat is wel zo mijn laatste waarheid. Of mijn eerste. Of net hoe we het zouden willen zeggen dan. De catechismus noemt het de enige troost. Wat is er nou voor nodig om in de enige troost te leven en te sterven? Ja, er is natuurlijk heel veel in deze wereld wat zich, aanbiedt, hè, als troost. Je kunt je verliezen in je werk. Je kunt je verliezen in vriendenkring. Je kunt je verliezen in een soort van godsdienstigheid. En dat zou dan troost bieden. Wat bedoelt de catechismus? Nou, enige troost. Dus dat wil zeggen, er is geen andere dan deze. Ik mag ook zeggen, een unieke troost. Zeg maar troost met een hoofdletter. In leven en in sterven. Wat je in het leven nodig hebt, werkelijk door God getroost te worden. Maar dan toch ook, zeker, als de dood zich aandient. In leven in sterven. Ja, heb ik dat nodig? zegt de catechismus eigenlijk voor. Maar het is ook tegelijkertijd een vraag. Wat is er voor nodig? Nou, het wordt in drieën opgedeeld. Er zal er eerst dat je beseft, dat je het ook leert, dat je het onderkent, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Voor u, voor jouzelf, voor mijzelf. Hoe groot is dat wel niet? Ten tweede, hoe ik daarvan verlost word. En ten derde, hoe ik dan God dankbaar zal zijn voor die verlossing. En daar valt eigenlijk helemaal niets aan uit te leggen, want dat is toch eigenlijk zo helder als glas. Hoe groot mijn zonde en ellende is, ja, soms dan kom je er wel achter, telkens weer. Ja, oh. Daarin val ik mezelf wel enorm tegen. Dat is dan al iets. En hoeveel is het nou eigenlijk wel niet? Wat wij aan zonde doen. Mijn zonde en ellende, zegt de catechismus. Ja, het is ook echt wel een ellende. Zoals dat telkens weer misgaat bij ons. Nou, hoeveel is dat wel niet? Tegelijkertijd zegt de catechismus, ja, en daar is nu verlossing voor. En dan gaat het er ook nog om dat je dan dankbaar zult zijn vanwege die verlossing. Ja, zou je dan niet dankbaar zijn als je daarvan verlost kunt worden? Toch zo helder als glas. Maar ja, dan moet er nog wel een naam genoemd worden die ik nu nog niet heb genoemd. En dat is ook het rijke van de catechismus. Meteen al in zondag 1 staat die naam, die alles beslissende naam. En dat is de naam van Christus. Zonder hem geen verlossing. Apostel Paulus, als hij dat wil uitleggen, gebruikt hij eigenlijk ook een prachtig beeld. Hij zegt eigenlijk, stel nou voor dat de man van een vrouw gestorven is. Ja, dan is zij dus weduwe geworden. En wat geldt dan voor de wet? Nou, dat mag zij van een andere man worden. Ja, toch? Zegt Paulus met zoveel woorden. Dat klinkt er zo tussendoor. Zo is dat toch? Nou, zegt hij, zo is het nou eigenlijk voor ieder mens. Als de oude Adam gestorven is, dan mag je Christus gaan toebehoren. De nieuwe Adam. En ja, de wet die speelt daarbij een belangrijke rol. Want zolang de oude Adam leeft, dan zijn we gehouden met hem te leven. Met alle hartstochten van de zonden die daarbij horen, schrijft Paulus. Maar nu is Christus gestorven en met hem de oude Adam. Want
Wie Christus heeft ontmoet, die wordt toch gered van, waarvan dan eigenlijk? Nou, van dat dodelijk egoïsme van ons. Daarvan gered. Weet u daarvan, jij? Misschien weet u wel een datum te noemen. Weet jij dat nog, dat voor het eerst tot je doordrong? Of misschien is het vanavond dat het voor het eerst mag doordringen. Waar moet ik nu eigenlijk van gered worden? Nou, dat is van die ik-gerichtheid elke keer weer. En daarom is Christus gestorven. Dat hij nu zichzelf wilde geven voor zo'n zelfgericht mens. En hij deed dat uit pure liefde. Nou, mensen die als egoïsten bekend staan, die hebben wij niet zo lief, toch? Je zult zo'n buurman, zo'n buurvrouw hebben. Maar als dat nu eens voor ons allemaal zou gelden. Zo groot onze zonde en ellende eigenlijk. Dat Christus ervoor moest sterven. Het was niet voor niets dat hij ervoor moest sterven. Dat hij het allergrootste offer moest brengen. Hij de volmaakt onschuldige. Het was zogezegd niet genoeg dat hij volkomen de wet hield, dat hij volkomen gehoorzaam was aan zijn Vader in de hemel. Dat was zogezegd nog niet genoeg om ons te redden. Hij moest zelfs tot in de dood. Zoveel liefde moest hij openbaren. Zoveel zondaarsliefde. Nou, als je nu deze Jezus hebt ontmoet in je eigen leven. Dan sterft toch die oude Adam. Dan krijgt dat egoïstische ik toch de doodsteek. Ja toch? Nou, zo schrijft Paulus er dan dus ook over. Nu Christus gestorven is, dan met hem ook die oude Adam. En wat doet dan de wet? Nou, die brengt ons bij de levende Christus. Die zegt, bij hem moet je zijn. En dan komen we bij onze tekst, opdat u aan een ander, met een hoofdletter, zou toebehoren. Je niet meer van jezelf bent, gelukkig niet, zeg je dan. Maar dat je van een ander mag worden. Namelijk van hem die uit de doden is opgewekt. Dat wil zeggen, die heeft overwonnen. En omdat wij dan zouden gaan vrucht dragen voor God. Kijk, dan komt het ervan. Ja, dan is het voortaan eigenlijk de Heer Jezus Christus zelf die in ons de wet ten uitvoer brengt. Want Paulus, hij zegt, dan zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven als we zijn. Aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat. Wat gaat er dan gebeuren? Paulus zegt het in vers 6. Wij dan in nieuwheid van geest gaan dienen. En niet in oudheid van letter. Dat wil zeggen, zoals wij het altijd zo graag wilden. Dus de enige troost. Waardoor? Nou, 1. Door de wet. 2. Door Christus. En 3. Door de geest. De wet die je laat zien. Als je nu zelf eens altijd alles zou moeten volbrengen. Wat zou er van terechtkomen? Nou, misschien wel het een en ander. Maar zou je er uiteindelijk goed mee uitkomen? Nee toch. Nou, dat hoeft ook niet. Want je mag aan die ander gaan toebehoren. Hij is Christus. Die ook de bruidegom wordt genoemd. Uit enkel liefde doet hij aanspraak op je hart. Enige troost mag je vinden. Door de wet, door Christus, door de geest. Dan gaat het anders worden. Het is toch wel heel bijzonder eigenlijk dat er zo wordt uitgelegd. Vindt u ook niet? Met die drie onderdelen. Maar we moeten het dan niet begrijpen als na elkaar. Zo van eerst dit en dan dat. Nee, niet na elkaar, maar naast elkaar. Moet het begrepen worden. Want het is toch wel bijzonder, hè, dat de catechismus dan eigenlijk begint met dat tweede. Met die verlossing. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Dus de vraag wordt gesteld. Wat is nou je enige troost? En dan komt de catechismus met Christus. Die als eerste genoemd moet worden. De vraag is dan niet, wat is de enige troost? Maar wat is uw enige troost? Dat is heel persoonlijk, toch? Wat is jouw enige troost? En de catechismus, ja, die kan er eigenlijk niet naar vragen als je er nog geen weet van hebt. Hoe zou je dan tot een antwoord kunnen komen? Dus daarom die eerste vraag. Wat is nou uw enige troost? Vertel het eens. Zeg het eens. Ben je al van Christus geworden? Een christen die is van Christus. En dat is dan heel mijn troost. In die naam komt eigenlijk alles samen. In die naam kom ik erachter. Voor wie hij moest sterven. In die naam kom ik erachter. Hoe groot de verlossing is. Hoe groot zijn zoekende liefde. Maar dan ook zijn bevrijdend handelen. Doordat hij daadwerkelijk is gestorven. En ook daadwerkelijk is opgestaan. En in die naam kom ik erachter. Zou ik dan niet door hem gaan leven met een dankbaarheid zo groot. En dan komt de catechismus met heel dat antwoord. Hè? Wat is uw enige troost? Nou, een antwoord dat helemaal vol is eigenlijk. Het begint ermee dat de catechismus zegt dat ik dan met lichaam en ziel. Als wij het hadden moeten opschrijven, dan hadden we misschien begonnen met de ziel. Hè, want dat is toch het belangrijkste nou. De catechismus weet maar al te goed wie wij zijn, wij als mens. Dat ik met lichaam en ziel, dat is ik zoals ik ben, zoals ik vooral ook als mens ben. Ook zoals ik lichamelijk leef. Zoals ik lichamelijk handel en wandel, spreek, denk. Dat ik met lichaam en ziel het gestorven zal zijn aan mijn eigen ik, opgestaan met Christus. Ik als mens, ja, zegt de catechismus, dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven. Je zou misschien kunnen denken, nou, voor het sterven is het toch nog wel het belangrijkste, dat je mag weten, het eigendom van de zaligmaker te zijn. De catechismus zegt, eerst maar in het leven. Nu al kun je niet zonder hem toch. En daarom, zowel in leven als in sterven dan ook, dat ik dan niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben. Dat is precies zoals Paulus daarover schrijft. Opdat u aan een ander zou gaan toebehoren. Ja, de doden is opgewekt. Om vrucht te dragen voor God. Daar gaat het om. Nou, dat mee te zeggen. Mee te beleiden. Want de catechismus is ook een belijdenisgeschrift ook, hè? Al oud. Maar tegelijkertijd, wat valt er nog veel van te leren dan, hè? Er wordt de toon mee gezet van de catechismus. Er wordt vaak geroepen van, ja, we moeten ons maar aan de catechismus houden, want ja, de drie stukken en zo. Wel apart, hè, dat de catechismus begint met het tweede stuk. Al heeft ze het over drie stukken. Maar ze begint met het tweede, ze begint met Christus. En dan hoort dat dus allemaal bij elkaar. Kan niet zonder hem worden verstaan. Dat ik niet meer van mijzelf, dat is de grootste verlossing, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. Het is niet zo dat de Heer Jezus heeft gezegd, dan zal ik het grootste deel betalen. En dat kleine beetje, dat kun je dan toch zelf ook nog wel betalen. Nee. Helemaal. Volkomen. Dat is eigenlijk al alles. Maar de catechisme zegt, ja, dan mag je zijn eigendom zijn. Als je weet hebt van, ja, dat is nou werkelijk de enige troost. Als ik zelf nog wat zou moeten afbetalen. Het zou me nooit lukken. Ik zou het wel kunnen proberen natuurlijk. Voor dit en voor dat. Wat proberen af te betalen. Wat goede werken er tegenover zetten. Tegen die en die zonde. Ik zou het wel kunnen proberen. Maar met dat ik het probeer, maak ik tegelijkertijd op een ander gebied de schuld nog weer heel veel groter. En zo kom ik er dus nooit mee klaar. Het is eigenlijk al alles, hè, dat hij volkomen heeft betaald. En dat hij zegt, zal ik de nieuwe Adam zijn? Zal ik je trouwen? Het is in gemeenschap van goederen. En alles wat van mij is, dat is voor jou. Dat is voor u. Volkomen betaald heeft hij de nieuwe Adam. Maar de catechisme zegt, dat is nog niet alles. Hij heeft mij daarmee ook uit alle heerschappij van de duivel verlost. De heerschappij van de duivel. Hè? Daar kom je dan ook vanaf, van zijn tirannie. Dat telkens weer op ik gerichte manier jou ook met de wet wil omgaan. Zoals het mij dan uitkomt, hè. Ja, wij willen wel netjes leven. Maar dan alleen zoals het ons uitkomt, toch? En als het erom gaat, nou echt de naaste liefde hebben als onszelf. Bijvoorbeeld. En als het erom gaat, God echt lief te hebben boven alles. Nou, dan doen we al gauw wat concessies. Hè. Ja, maar ja. Ik doe wel mijn best. Ja. Zodat je jezelf nog eigenlijk het makkelijkst vanaf komt. Uiteindelijk. Is de heerschappij van de duivel. Dat is Gods tegenstander. De catechisme zegt, als je nou van Christus bent, ben je daar ook van verlost. Je zegt, dat merk ik helemaal niet. Dichter bij Christus leven dan. En hoe dichter bij hem, hoe meer je zult merken. En dat is nog niet alles, zegt de catechismus. Dan komt er ook nog eens dit bij. En alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader mij geen haar gekrenkt kan worden. Dan neemt hij het voor je op. Ten alle tijde mag je bij hem schuilen. En dat is ook nog niet alles, zegt de catechismus. Ja, dan ook nog dat hij mij alles tot mijn zaligheid zal laten dienen. Dan doet hij het ook nog eens zo voor mij. Dat nog alle dingen die gebeuren in het leven. En nog zullen meewerken. Ten goede. Daar staat hij ook voor in. De nieuwe Adam. Was dat een rijk leven. Was een gebed van Pascal daarvan getuigd. Die heel vaak ziek was. Er zijn gebeden van hem bewaard gebleven. En een ervan is dit. Geef mij dan, o Heere mijn God. Dat ik me, hoe ik er ook aan toe ben, steeds weer schik naar uw wil. Dat ik me, ziek als ik ben, dan toch verheug. Ook in mijn lijden. Zonder lijden kan ik de heerlijkheid niet bereiken. Zonder lijden, mijn verlosser, zou u zelf de heerlijkheid niet zijn ingegaan. Alle dingen. Hij zal ze doen meewerken. ten goede. En Pascal, hij bidt aan de littekens van uw lijden, werd u herkend door uw discipelen. Herken mij dan als van u. In het leed dat ik doorsta. Wat ben je dan eigen met Christus? Als je zelfs dat zegt, dat beleid, laat me van u zijn. Ook als het soms door lijden heen gaat, door ziekte, tegenspoed, wat kan het wel niet zijn, aanvechting, dat je het telkens weer twijfel wil trekken. Je telkens weer jezelf tegenkomt als een mens die bij God vandaan leeft. Laat mij van u zijn, zoals ik dan ben. Nou, de catechisme zegt, dan wil de Heilige Geest er ook van verzekeren. Het eeuwige leven. Ook voor u, voor jou. En voor nu, je wordt van harte gewillig en bereid gemaakt om voortaan voor hem te leven die je lief geworden is. Voor hem te gaan leven en dus niet meer voor jezelf. Gemeente Christus toebehoren. Ja, dat is zelfkennis. Het is verlossingskennis. En ook kennis van nieuw gaan leven. Dat alles in één. Zelfkennis, verlossingskennis en kennis van nieuw gaan leven. Amen. Laten wij met elkaar nu zingen van Psalm 85. Derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Derde vers van Psalm 85.
Gemeente, laten we danken en bidden. Getrouwe God en Vader, wij mogen dank zeggen dat we dan uw hulp mogen verwachten. De week die voor ligt, in alles waar we drukdoende mee zijn, dat op onze weg komt, de mensen met wie we omgaan, soms op zo heel veel verschillende plekken, gesprekken die we hebben, op allerlei gebied, Heren, dat wij dan uw hulp verwachten. U kent ons. U weet wat wij ten diepste nodig hebben. Dat is dat we niet meer van onszelf zijn, maar die ene ander zullen toebehoren. Ja, die is opgestaan uit de dood, opdat wij zouden vrucht dragen. Dat mag in zijn kracht. Vrucht dragen voor u. Heren, dan hebben wij blijvend uw hulp nodig. En we bidden erom, ga met ons. Ga met ons, Heren. Van welke leeftijd we ook zijn, als we jong zijn. Of oud zijn geworden. Of midden in het leven staan. Zoals we dat wel zeggen. Wij bidden. Welke keuzes die we maken. Waar we ons ook begeven. Wat ook op onze weg komt. Dat we op u zijn aangewezen. Geef ons dat diepe besef. Uw hulp te verwachten. De uwe alleen. En dan zal het lang niet altijd eenvoudig zijn. Maar dat hebt u ook niet beloofd. Want u ging zelf door het lijden heen, o Heer Jezus Christus. Wij bidden om uw hulp. Ook in de kerk, in de gemeente. Wij bidden voor elkaar. Dat we op u zijn aangewezen, op u alleen. Om zo te genezen van onze ik-gerichtheid. Heren, dat we van u zullen zijn, de uwe alleen. Dan gaat u zoveel wonderen doen, keer op keer. Kleine, grote wonderen. Heren, opdat uw naam geprezen zal worden. Ga zo met ons dan. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen onze slotzang van Psalm 36. Psalm 36. En we zingen van deze psalm het tweede vers en ook het derde vers. 2 en 3 van Psalm 36. Wij mogen van hier gaan in vrede en met ons dragen de zegen van God de Heere. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geef u zijn shalom, vrede. Amen.